Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Een hele goede dag. Ja, voor het eerst moest Feyenoord in de achtervolging op PSV. Na 90 wisselvallige minuten tegen Volendam staan de Rotterdammers weer bovenaan in de Eredivisie. 3-1 winst, maar wat maakte Feyenoord het zich onnodig moeilijk? We gaan erover napraten met Dennis van Eersel en Filip van Es. Kranenburg is inderdaad eventjes op vakantie. Mannen, jullie zeiden na de 2-0, geen zorgen. Feyenoord moet werken aan het doelsaldo, maar wat stortte Feyenoord in elkaar?
Ja, zeker in verdedigend opzicht. Hè? In die tweede helft daalde intensiteit is tegenwoordig dat woord dan. Hè? Het tempo daalde enorm. Volendam mocht zelfs ook nog scoren, waardoor het te billen knijpen was tot het einde. Maar als je kijkt over heel de wedstrijd, naar gewoon de totale kansenverhouding en de totale spelbeeld, had dat natuurlijk ook gewoon 6-7-1 eigenlijk moeten zijn.
Ja, dat sowieso. Kijk, we gaan niet twijfelen, Filip, of het een verdiende overwinning was, want dat was het sowieso. Maar het was niet helemaal vlekkeloos.
Nee, en dat doe je eigenlijk jezelf aan. Dat eerste half uur is echt om je vingers bij af te likken. In ieder geval zo heb ik in de Kuip gezeten. Volendam, dat vrij apathisch af en toe een bal in de voeten geschoven kreeg. Omdat er dan de combinatie mislukte en dan het gewoon niet wist en dan maar wegroeide. En de druk bleef maar en bleef maar en bleef maar. Maar in die tweede helft, ja, dat was even minder. En dan is Volendam ook wel weer zo'n vervelende ploeg. En dan heb je ook nog zo'n Henk Veerman die dan altijd tegen Feyenoord scoort in mijn hoofd. Dat bleek na de hand aan statistieken bleek dat dan ook te kloppen. Ja, dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Maar ik zag een iets expected goals van 4 of zo. Ja, had meer ingezeten. Maar aan de andere kant, er stonden er ook wel iedere keer 8 in die 16 om een schot te blokken.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Wat was nou de reden voor het vervel, mannen? Mag ik een voorzetje geven? De wissel van Quinten Timber.
Als jij dat leuk vindt, Frank, je eigen vragen ook te beantwoorden.
Ja. Vind ik
vandaag genoeg voorzetten gezien. Er vlogen er niet al te veel in.
Nou eet je nog bijna rechtstreeks. Maar,
Ik vond Timber begon gewoon, om jouw vraag te beantwoorden. Timber begon gewoon wel aan die tweede helft. Dus die stond wel ook nog gewoon in dat veld. Want de eerste 2-3 minuten van die tweede helft dacht ik, ja, Feyenoord pakt meteen door ook. Volgens mij was er meteen een goede aanval over die linkerkant. Maar daarna begon het eigenlijk al dat het tempo echt wel daalde. Dat Feyenoord de duels opeens minder won. Ik denk dat het toch gewoon onbewust, die spelers doen het niet bewust, dat ook wel dat gevoel er was van ja, dit is wel een gelopen koers. Dat had iedereen in dit stadion. Er komt nog een drukke week aan. Dat je toch onbewust iets van gas terugneemt in het veld. Ik weet niet hoe dat mentaal zit. En dat de voornaamste reden is gewoon denken, ja, de buiten is wel binnen. We spelen dit potje wel uit.
Ja, nou ja, straks meer over die tweede helft. Laten we eventjes positief beginnen. Feyenoord startte sterk. Timber en Stijn in de basis. En zeker Stijn was wel te verwachten. De maker ook van de 2-0. Hoe deed hij het?
Ja, goed. Heel goed. Ik vond hem eigenlijk ietsjes zakelijker dan dat hij normaal was. Geen gekke dingen doen. Niet proberen uit gekke hoeken te schieten. Deed het wel aardig, maar in de tweede helft zag je bij hem ook dat de sleet er een beetje op kwam. Ik kan me nog een moment herinneren dat als hij de bal in één keer voortrekt, dan maakt Ayasu Ueda zijn 14e. Maar ja, hij trekt hem veel te laat voor. Probeert hem dan nog over die 2 meter lange doelman heen te chippen, zodat Ueda bij de tweede paal kan koppen. Ja, dan merk je dan toch dat hij daar dan nog even net... Er zijn stappen te maken, maar het is ook heel aanwijsbaar. Dat is ook wel lekker. Dat je een speler hebt waarvan je weet, die kan meer. En dat is namelijk dit, in plaats van dat je dat nog moet gaan zoeken.
Hij is natuurlijk gehaald ook voor dit soort avonden.
Ja, precies.
Feyenoord heeft veel geld voor hem neergelegd. Ja, omdat Feyenoord nog wel eens ook punten morste in dit soort wedstrijden. Ja, en hierin is hij gewoon in dit soort eredivisie's is hij hartstikke goed. Dan komt het minder, heeft het minder problemen dat hij qua handelingssnelheid net iets minder is dan de rest van de selectie. Weet je, tegen Aston Villa, ja, dan valt dat op tegen PSV. Dan had dat opgevallen als hij wel in de basis had gestaan. Maar in dit soort wedstrijden, hij pikt dan zijn goaltjes mee. Is ook belangrijk voor Ueda met de looplijnen die hij daarin in maakt en in dat tandem. Dus wat dat betreft voor Feyenoord natuurlijk een hele welkome aanwinst nog steeds. En hopelijk is hij fit ook voor de rest van deze week. En dan wel met hetgeen wat ik net zeg in het oog. Voor Go Ahead misschien nog belangrijker dan voor Stuttgart.
Ja. Maar geef maar gelijk antwoord op die vraag. Want hij werd gewisseld, hè, greep naar de hamstring. Maar ja, lijkt mee te vallen.
Ik kan de vraag niet helemaal beantwoorden. Omdat er twee verschillende lezingen zijn. Sam Stein zegt bij onze Sinclair van ESPN. Ja, ik voelde iets en ik liep me uit voorzorg naar de kant halen. Dus dan denk ik, oh mooi, dat valt, ja. Dan, valt dan mee. Dan zou Van Persie zeggen, had even een momentje. Maar dat zei Van Persie niet op de persconferentie. Die zei, ja, ik heb spelers dit wel vaker horen zeggen. En hij heeft geen blessuregeschiedenis. Dus hij kan het misschien ook niet zo goed aanvoelen of het toch mis is. Dus Van Persie's antwoord was weer iets zorgelijker.
Ik moest een beetje aan Tagalin denken. Die ook aangaf, nou het valt eigenlijk wel mee met die mogelijke hersenschuddingen. Ja. En vandaag en mogelijk ook donderdag niet kan spelen.
Doen spelers altijd wel toch, Filip?
Ja, zeker.
Je wil door.
Ja, ja, maar zeker als er wat te halen valt. En in deze wedstrijd was ook een wedstrijd voor Sam Stein waar wat te halen viel. Want iedere keer dook hij op tussen in dat gebiedje tussen de penaltystip en het 5-meter gebied. Waar hij ook die goal uitmaakt die hij in één keer goed binnenschiet. Dus hij wist ook, hier valt wat te halen vandaag. En dan wil je eigenlijk liever niet wisselen. Maar hij gebaarde zelf al, hè. Van ja, haal we hem maar af.
Ook positief. Twee keer Ueda, nu 13 goals. Ik zat van de week naar Rondo te kijken en Van Basten zat daar aan tafel en hij zei, ja, die spits, moi, hij maakt ook wel veel intikkers. Valt wel mee,
ja,
toch?
Nou, dat klopt. Dat is gewoon feitelijk onjuist natuurlijk. Dat klopt niet. Het is niet dat hij alleen maar intikkers maakt. En hiermee heb je meteen ook het probleem van Marco van Basten, denk ik, te pakken. Waarom die als coach zo gigantisch mislukt is.
Hoezo?
Want Marco van Basten is zelf een spits geweest van ja, zo'n exceptionele hoog niveau. Als daar de lat ligt en jouw maatstaf ligt, ook richting spelers van het nu, ja, dan krijg je dit soort dingen. Want Ueda is natuurlijk gewoon echt een prima, meer dan prima spits voor Feyenoord. En dat bewijst hij nu ook, nu die eindelijk een keer ook helemaal fit is en veel speelt.
Ja, zeker in de Eredivisie bedoel je.
Ja, exact.
Ja,
exact.
Ja. Laten we even.
En ik denk niet dat Marco van Basten, het staat ook niet bekend als een Feyenoord-icoon, dat hij het met de positieve inslag bedoelde van waar je als club heen wil groeien.
Oh nee, maar ik denk dat je niet aan zijn objectiviteit kan torden, want over Ajax is hij minimaal net zo kritisch. Maar het is, hij kijkt gewoon iets anders naar
voetbal. Vaak kritischer dan, hè? Vaak ben je
soms
nog
wel
kritischer.
Ja. Ja, soms wel, ja. Laten we even gaan luisteren hoe jullie die 3 goals van vandaag beleefden.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Feyenoord probeert er nu doorheen te komen met Timber. Timber naar Valente. Valente combineert door. Daar komt hij wel nog bij Witt. Die trekt er voor Ueda. Onder de kant binnen. 1-0 voor Feyenoord. Ja, dat was ook geen houden aan eigenlijk voor Volendam. En nu valt een volgende goed uitgespeelde aanval wel binnen. Ueda via de onderkant van de lat. Over de lijn.
Als Leo Sauer er nu vandoor kan. Sauer buitenom. Sauer nog een keer kappen. Sauer voorzetten. Stijn. Goal.
Ja.
Het is een beetje een gepriegel. Maar wat maakt dat uit? De bal valt perfect voor de voeten van Sam Stijn. Hij haalt uit met zijn linker. Legt hij hem in de rechter benedenhoek. Vanaf een metertje of 8 is het Stijn die zijn 6e maakt van dit seizoen.
Gaat de Koreaan beslissend zijn in deze wedstrijd en hier een assist geven uit de vrije trap. Bal is scherp aangesneden, wordt gekocht. Ja! Het antwoord op die vraag is ja! Wang is beslissend, wat een lekkere vrije trap. En bij de tweede paal kopt Ayase Ueda hem hard, diagonaal en laag binnen. Keeper kan daar niks meer aan doen. De 3-1 is een Aziatisch feestje in de Kuip.
Ik miste de hoppa van Dennis Kranenburg. Hè? Die zit natuurlijk in New York. Ja.
Die was er niet. Dus ik was op de Vlaamse tour, merkte ik.
Oh, dat viel
ik
mij
hoorde opeens dat ik zei binnen.
Ja, mooi.
Dat doen ze in België.
Ja, Rick de Sadeleer.
Ja, Rick de Sadeleer.
Die was groot. Nee, prima toch. Hoe was het voor jou, Filip? Je hebt natuurlijk wel vaker een van de twee Dennis vervangen. Maar ja, wel lekker toch? Wel leuk.
Ja joh, en nou ja, kijk, ik had de ontketende Ueda nog niet in de Eredivisie in actie gezien. En ja, ik heb daar toch van genoten. Daar kun je dus 90 minuten naar kijken, want die is dus 90 minuten heel de tijd bezig met waar ben ik ten opzichte van de rest? Oké, wat kan ik dan nu doen? Die maakt heel veel loopacties, dat je denkt, als er iemand is die het ziet en die steekt hem weg, dan loopt die 1-1 op de keeper. Het wordt alleen niet altijd gezien. En voor de goal vind ik het echt een fenomeen. Het is het type spits die wij, en dat vind ik dus het probleem misschien met Marco van Basten, wij leiden dit soort spitsen niet op. Wij leiden onzin spitsen op. Wij leiden spitsen op die geen goals maken. Nee, maar ga het Nederlandse spits opnoemen. Brian Brobbey. Lekker de bal 16 uur vasthouden in het 16 meter gebied. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Maakt dus een doelpunt.
Ik wilde eigenlijk...
technisch begaafd. Ik geniet gewoon te erg van Ueda, sorry.
Ik wilde Henk Veerman opnoemen.
Ja, is een prima spits.
Dat die
is
maakte prima wel een goal spits. Vandaag. Die maakte wel een goal vandaag.
Ja, wat is je punt?
Is een spits die een doelpunt maakt.
Wat is het punt, Frank?
Heeft een x-aantal doelpunten.
Dat ik het bruggetje wil maken naar de 2-1.
Oh ja, ik denk al.
Nee, Latomba laat die voorzet misschien wat te makkelijk geven.
Zeker, vind ik wel.
Welleroyter.
Maar komt ook doordat hij echt... Dat is gewoon onwennig, maar daar komen we zo meteen misschien nog wel op. Dat je een rechtspoot als op die linksbackplek hebt staan. Anders is het weer makkelijk Latomba-bashje. Maar die voorzet mag natuurlijk niet gegeven worden.
Nee, maar daar kunnen we gelijk naartoe, Dennis, wat mij betreft. Laten we eerst naar
Latomba gaan. Nou, ik vind daarna de voorzet, vind ik Welleroyter er niet goed uitzien ook, hoor.
Nee, niet bepaald, hè?
Die moet die bal toch gewoon hebben?
Dat lijkt mij wel, ja.
Het lijkt alsof hij het gewoon totaal niet verwacht. Alsof het niet in zijn hoofd in het keuzepalet zit van, hij kan ook nog over me heen vallen.
Dat kan, want die bal moet inderdaad geblokt worden. Maar als die dan komt, scheert echt direct voor hem langs. Dat was echt niet goed.
Wat wilde je zeggen over Latomba daar op links?
Nou, we hadden het net, Filip, toen die wedstrijd net klaar was, hadden we het daar ook al over. In wat je dan ziet, als je een rechtsbenige speler toch op die plek hebt, dat in principe wat Van Persie ook zegt, want die gaat dit nog wel verder herhalen in de komende week, omdat Jordan Bos er niet is. Die zegt, hij kan prima ook meevoetballen en die patronen kan ook rechtsbenig, dat klopt. Dat zie je in delen, zie je dat ook. Maar wanneer er iets van druk op komt te staan, dan merk je dat hij toch per se naar zijn rechter wil. En die tijd is er soms op die plek niet, hè?
Nee, je merkt dat hij van nature denkt vanuit zijn rechterbeen en vanuit een rechtsback. Dan moet je opeens aan die andere kant gaan staan. En dan merk je gewoon dat hij... Het is soms hele kleine dingen. Bij een bal die ingespeeld wordt, dan wil je als rechtsback je lichaam opendraaien om langs de lijn te gaan. En dan zie je hem... Oh, die bal komt naar me toe. Ik wil opendraaien. En dan bedenkt hij, oh ja, ik word onder druk, oké. En dan gaat hij maar naar binnen, waar het nog drukker is. En dan merk je gewoon aan hem dat het wennen is. Dus maar, ik wil hem er nog niet op afslachten van, verschrikkelijk.
Nee, dat is zeker. Het is voor hem moeilijk. Volgens mij is dat ons punt niet. Het is alleen zo verre van ideaal. Maar blijkbaar zijn de alternatieven.
Precies.
Dus of met Jan Plug schuiven. Of inderdaad, wat ik in FC Rijnmond vrijdag ook zei, uit de jeugd. Daar ga je dan toch kijken, wat is de eerstvolgende in de jeugd op die plek? Nou, dat is dan Gardenier. Ja, dan zal dan toch van ingeschat worden. Ik zie die jongen niet vaak genoeg spelen om dat te kunnen zeggen. Maar dan zal toch die eerste inschatting zijn dat die dan nog niet klaar is. Als je dit dan... de voorkeur zelfs geeft. Ja. Met dit bedoel ik niet per se Latomba, maar überhaupt een rechtsbenige speler dan maar op die plek.
Maakte wel minuten tegen Dordrecht overigens in die oefenwedstrijd. Maar...
Ja.
Wat ging er nog meer niet goed in de tweede helft? Behalve zeg maar het mentale aspect dat je denkt van het is wel gespeeld en donderdag komt er nog een belangrijk potje aan.
Nee, er ging vooral eigenlijk, vind ik, heel veel wel ook goed. Alleen dat maakte die tussenstand die er stond zo raar. Want Feyenoord, Filip zei het al, expected goals van meer dan 4, 37 doelpogingen uiteindelijk. Het was eigenlijk gewoon een hartstikke goede wedstrijd. Waarin de score inderdaad hoger had moeten uitvallen. Het tempo en de duelkracht in die tweede helft. Dat daalde echt wel ten opzichte van die eerste. Maar dan moet ik ook zeggen dat ik het niveau echt hoog vond in dat eerste half uur.
The man of the match.
Wie oh wie? Filip, Dennis?
Ja, bij Filip weet ik het denk ik wel. Ik denk dat je net alle loftuitingen al hebt gedaan.
Ik heb mijn ode al gegeven, maar Ayase Ueda, die... toch in het echt ook weer fan van geworden. Natuurlijk in de voorbereiding voor Feyenoord een paar potjes mogen doen. En dan zie je ook de klasse van Ayase Ueda. Maar hij is nu echt in vorm. En nu ook echt helemaal blij met wat de nabazen zeiden. Die hij als een grote broer ziet. Dat ik echt denk... Dat vond ik ook zo raar. Iemand vroeg aan hem hoe bij Ueda... Ja, wat doet hij nou voor je? Wat zorgt er nou voor dat jij dan beter in je vel zit? Hij betaalde uit etentjes en de parkeerticket.
Ja, vooral de parkeerticket was mooi. De
parkeerticket. Ja. Toen dacht ik, deze mensen verdienen bergen met geld. En dan is blijkbaar het betalen van het parkeerticket...
Parkeren
is...
in Rotterdam, laat staan in de hoofdstad, dat is gewoon heel duur, Filip.
Ja, tegenwoordig staan er bankfilialen naast van die betaalpalen. Ja. Kun je hypotheek afsluiten.
Ja, en jij, Filip, jij kan je natuurlijk heel erg goed identificeren met Ueda, aangezien jij de spits bent in het journalistenelftal van steeds hoger acht.
Ik denk al, wat gaat er nu weer voor?
Ik zou wel willen dat ik die bewegelijkheid heb als dat hij. Als ik kleiner was geweest, dan had ik heel graag. Had ik bij mijn ouders lopen zeiken om een shirtje met Ueda achterop.
Jij steekt wel voor elk doelpunt dat Ueda maakt, steek jij een sigaretje op.
Ook tijdens de wedstrijd?
Als we de Koen Dille-index loslaten op het sigarettenverbruik van Filip van S, dan is dat het record van Koen Dille er niet lang meer in.
Ja, nog een van de weinige, zeg maar, jonge
gasten. Dat was
ik
niet, hè?
Nee, ik ontken helemaal niks.
Hij laat het over zich heen komen.
Ja, maar Koen Dille heeft op een gegeven moment dat hij nog ergens vier sigaretjes achter elkaar opsteekt. Hè? Dus...
Hij is net als Borges, onze Filip. Als die schaar erbij komt, dan moet je stilzitten als je geknipt wordt.
Ja, en in het geval van Filip, die is al heel lang niet meer geknipt. Dat wordt een lastig verhaal. Wie is jouw man of the match, Dennis?
Nee, ook Ueda. Als je kijkt naar die wedstrijd, ik wil wel een andere Feyenoorder benoemen. Omdat het gewoon altijd treurig is als dat soort nieuws er is vanuit de ziekenboeg van Feyenoord. En dat is Jacob Modder. Die natuurlijk al veel blessureleed heeft gekend bij Brighton en Hove. Daardoor kon Feyenoord hem ook halen. Voor een relatief gering bedrag voor een Pools international. Was vorig seizoen als een van de weinigen wel fit. Die bleef alles spelen. Tartte eigenlijk met alle wetten. En dit seizoen geen minuut gespeeld. En dat gaat nog wel even aanhouden. Want hij is deze week geopereerd. Heeft al lange tijd last van een rugblessure. Het was heel lang zoeken waar heeft hij nou precies last van. Nou, hij moest, bleek nu toch een tegenslag, een operatie ondergaan. Zal sowieso dit kalenderjaar niet meer in actie komen. En het blijft twijfelachtig wanneer die dan wel echt zijn rentree kan maken. Dus dat is ook voor hem natuurlijk hartstikke treurig.
Het is wel een apart verhaal hè, met die blessures. Want Van Persie die heeft al een heel seizoen over zo'n fitte selectie. Wat in de praktijk mogelijk wel een beetje meevalt. Hè. Als je kijkt naar de beschikbaarheid van potentiële basisspelers als Trauner, Belen, Timber, Wang. Nou, je noemt zelf Modder, Bijlo natuurlijk. Nu zijn er ook andere potentiële basisspelers niet helemaal beschikbaar. Hè? Sorry?
Bossen, hè?
Ja, Bossen. Hè? Daar kom ik zo op. Targaryen en Bos. Nou, ook een heel lijstje reserves die geblesseerd zijn. Inderdaad, Bossen, Slory, Lotomba is geblesseerd geweest. Wat is er nou aan de hand bij Feyenoord?
Ja, je vraagt je dan toch af. Is inderdaad gevonden wat vorig seizoen zo het probleem was? Voor de wedstrijd werd door de collega's van ESPN ook naar Van Persie gevraagd. Van, krijg je niet toch een beetje flashbacks ook naar vorig seizoen? Nou, daar wilde die echt niets van weten, omdat het verhaal wel anders is. Dat klopt ook wel. Het zit nu ook nog niet op de piek. Vorig jaar miste hij op een gegeven moment echt gewoon een compleet elftal. En zaten er echt veel basisspelers bij. Vooral de periode dat Bosgaard even interim was. Hè, toen. Ja. Volgens mij waren er toen echt gewoon 11 niet. Letterlijk. Dat is nu nog niet. Maar ik ben vooral bang dat je, doordat dit nu dunner bezaaid is en je breedte steeds dunner wordt, dat je spelers weer langer moet laten staan dan eigenlijk toch wenselijk is. Waardoor je misschien weer nog meer blessures krijgt. En dat is waar ik me een beetje zorgen over maken. Ja, en de oorzaak nu, het is denk ik toch echt wel een wezenlijk ander verhaal dan vorig seizoen. Toen lag zo overduidelijk de basis ook in de voorbereiding, in de opbouw waar toen voor gekozen is. Dat is nu wel degelijk anders geweest. En er zitten ook blessures bij. Je noemt net een hele rits namen op, Frank. Dat klopt allemaal feitelijk. Maar er zitten ook blessures bij. Anders dan vorig jaar. Weet je, zoals Belen, die mis je het hele jaar. Die blijft het hele seizoen op dat rijtje staan. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat heeft niks met manier van trainen en dergelijke te maken.
Nee, die blessure, ben ik nog even 2 dagen.
En zo zitten er meer op dat rijtje. Weet je, ja, Trauner, ja, die kun je het rijtje meerekenen. Maar hoe ver is dat eigenlijk nog om dat dan aan te rekenen als je op zoek gaat naar wat is nou de oorzaak?
Het gaat niet zozeer om dat beschuldigende journalistieke vingertje. Alleen het is wel opmerkelijk dat er weer zoveel mensen geblesseerd zijn. Dus dat zal ongetwijfeld een beetje pech zijn. Maar ik hoorde Robert Maaskant vrijdag bij ons in FC Rijnmond naast jou zeggen, Dennis. Of er wordt niet goed genoeg getraind of de performance coach is niet goed genoeg. Is misschien een beetje makkelijk van iemand die er niet altijd bij is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er zo naar gekeken wordt.
Ja, ik vind het lekker makkelijk ook van een afstandje een beetje. Ja, kijk, je weet in dat soort dingen ook allemaal niet wat er aan de hand is. Kijk, bij Modder kan natuurlijk ook gewoon een hele stomme blessure zijn. We weten niet precies waardoor hij hem opgelopen heeft. Het kan gewoon zijn dat hij heeft geprobeerd een krop sla uit de onderste la van de koelkast te pakken. En het schiet in zijn rug.
Ja. Ja, je moet sowieso niet te veel sla eten natuurlijk.
Nee, ja, maar dus... ligt dat aan de performance coach dan? Dat hij dan daarmee geblesseerd raakt? Ja, je hebt soms pech.
Ja, en aan de andere kant, weet je, Feyenoord koopt natuurlijk wel een speler met veel met een rijk blessureverleden. Want ja. Anders kan je zo'n speler ook niet kopen natuurlijk. Dus.
Exact. Bij Modder is dat het geval. Kijk, het is wel... sowieso vind ik het heel riskant inderdaad om te zeggen en te roepen... er wordt niet goed getraind daar of die fysiek staf doet hun werk niet goed. Want in beide gevallen... krijgen we daar ook geen inkijkje in. We kunnen geen trainingen meer kijken. Dus het is heel moeilijk om sowieso te beoordelen hoe er getraind wordt door Feyenoord. Dat gezegd hebbende is er natuurlijk wel genoeg bekend ook door inspanningsfysiologen, die ook bij ons wel eens te gast zijn geweest in onze uitzendingen. Die aangeven dat je moet een onderscheid maken tussen impactblessures. Dat is inderdaad pech. Ja. Maar als het gaat om spierblessures, zoals bijvoorbeeld wat Jordan Bos nu heeft opgelopen, wat Nieuwkoop in het verleden regelmatig heeft gehad, ja, die zijn per definitie, hebben echt wel te maken inderdaad met de belastbaarheid en een inschattingsfout die daarin is gemaakt. Het blijft mensenwerk, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar als er daar heel veel van zijn, dus als er veel spierblessures zijn, dat is, inmiddels is dat wel consensus ook dat iedereen het daarover eens is, wel een teken dat er inderdaad niet goed gemanaged wordt.
Ja, maar dat is toch ook niet het geval? Het zijn niet
dat
heel
is,
veel
maar dat is echt wel een verschil met vorig seizoen. Het zijn nu echt wel andere soort blessures over het geheel genomen. Dan toen het geval was.
We weten niet wat er met Bijlo exact aan de hand is, hè?
Alleen dat hij iets heeft met zijn onderbeen, maar nog niet hoe lang dat gaat duren en wat dan exact. Ja, je kan je voorstellen met Justin Bijlo, Frank, dat ze daarbij al helemaal met die AVG niet volledig openheid van zaken geven.
Maar deze had hij nog niet, toch? Onderbeen?
Onderbeen. Nee, maar dat is juist, dat is het gekke bij hem natuurlijk geweest. En, ja, kan er ondertussen ook niet meer niet om lachen of iets dergelijks. Want het is natuurlijk intens triest dat het ook steeds iets anders is. Maar dit is wel gewoon einde verhaal. Weet je, hij loopt uit zijn contract. Welke club gaat, zelfs al zou die qua salaris enorm inleveren en ergens bij een club te gaan. Ja, welke club zou dit überhaupt doen? Want je haalt een keeper waarvan je al weet, die gaat niet kunnen spelen. Heb ik het niet eens over Feyenoord nu, maar ook elke andere club. Ik ben een beetje bang hoe triest ik dat voor hem vind, dat dit qua carrière...
Ja, nou ja, maar dit is een beetje hetzelfde als hoe Feyenoord Modder haalt. Zo gaat waarschijnlijk een kleinere club Bijlo oppikken.
Ja.
Dat gaat het worden. Ja, ik schoot in de lach.
Of moet je als kind van de club, ik zit er gewoon hard op te speculeren hier, hem iets bieden in die staf richting keeperstrainerrol of zo, dat je hem wel bij Feyenoord...
Ja, maar
want hij zal zelf toch ook over zijn toekomst wel
maar
nadenken.
Maar een goede speler is niet automatisch ook gelijk een goede trainer.
Nee,
natuurlijk.
Dat klopt. We hebben het al over Van Basten gehad. Dus dat klopt.
Bijvoorbeeld.
Die komt niet meer in FC Rijnmond als hij deze podcast hoort.
Nee. Dat is ook gek, want we zouden hem heel graag willen hebben. Ja. Nou ja, een keertje Van Basten trouwens. Ach.
Maar ik vind het ondertussen wel... Want hij kan echt gewoon gaan bingo'en met blessures. Het is ook dat het iedere keer wat anders is.
Ja.
Dat vind ik ook zo gek. En lullig ook. Want is het steeds hetzelfde? Dan is het nog een soort verwijtbaar. En kun je nog tegen jezelf zeggen... Dat onderdeel
zwak. Dat had je bij
zwak.
Sven van Beek. Was het steeds datzelfde met die voet. Waar ze maar niet achter kwamen. Wat is het nou exact? Ook mega frustrerend.
De teen van Cizé.
Ja.
Ja, dan begin je weer te lachen. Ja, maar ook
daar schiet ik dan van in de lach, ja.
Hey, omwille van de tijd, dankjewel Bart voor het gebruiken van deze zin. Zegt hij zelf trouwens dat hij die nooit gebruikt? Nou, wij weten wel beter.
Laatst op de redactie spraken we op aan dat hij zo vaak omwille van de tijd zegt. Zegt hij, dat heb ik één keer gezegd.
Nou, hij heeft ook één keer niet gezegd.
Hij zei laatst toen op de redactie, zei hij nog tegen mij. Maar omwille van de tijd ga ik er nu vandoor.
En het mooie is dat iedereen er nu op gaat letten. Dus dat, dat is mooi. Dat is mooi.
Hey,
omwille van die tijd dus, wil ik graag even naar de volgende rubriek.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Het was niet heel erg sprankelijk, hè, die persconferentie. Wel één opmerkelijk dingetje. Ik weet niet wie het vroeg, maar volgens mij werd gevraagd waarom Sliti kwam voor Stijn. En Van Persie zei dit.
Sliti die traint... altijd alles mee. En ik vond ook dat we daar qua intensiteit ook gewoon en duelkracht, dat we daar iets tekort schoten op een gegeven moment in de tweede helft. En dat levert Sliti altijd. Dus dat was de reden dat we hem brachten.
Maar ik bedoel vooral dat hij normaal natuurlijk aan de zijkant speelt.
Tuurlijk, ja.
Dus nu had je ook, want je had Timber al naast je zitten natuurlijk, die had je al gewisseld.
Ja.
Dus het wordt wel wat krapper en Modère schiet ook niet op, begreep ik.
Nee, Modère is geopereerd afgelopen week. Dus Nou, dat is heel erg teleurstellend. Op de eerste plaats voor hemzelf en ook voor ons. Dus die zullen we de aankomende maanden waarschijnlijk niet op het veld terugzien.
Ja, over Modère hebben we het gehad. Snapt jullie die wissels? Liet hij erin voor Stijn?
Nou, op een gegeven moment, het is veel gezegd, ook door ons natuurlijk, over het middenveld dat zo druk bezet is bij Feyenoord. Maar dat valt in de praktijk ook nog wel mee. Dus ook daar komen dan op een gegeven moment spelers niet op hun eigenlijke positie uit. Ik vond dat hij het best aardig deed. Als een soort schaduwspits om Ueda. En had één keer had hij die bal. Toen stond het denk ik al 3-1. Die nog op het dak van het vanuit die stuit die hij nam. Oh, dat was een heerlijk doelpunt geweest, zeg. Ja. Als die was binnengevallen, die nam die zo lekker. Dat soort goals vind ik zo fijn. Maar ja, het was geen goal.
Nee. Even kijken naar wat er leeft onder de supporters.
Wat leeft er bij het legioen?
Nou, er was één ding natuurlijk hè, afgelopen week. En je merkt het nu echt heel duidelijk. Dat is de tweespalt tussen de mensen die pro-pyro zijn en anti-pyro. Als ik het goed zeg. Of is het pyro? Geen idee eigenlijk. Is ook niet zo heel erg relevant. Mensen weten wat ik bedoel met vuurwerk. En de meerderheid gaat nu echt naar de opinie van jongens, kap nou met vuurwerk als dit de consequentie is. Twee wedstrijden in de Europa League zonder publiek aan die zijde achter het goal. Tegen Celtic en tegen Sturm Graz. Jullie spreken ook veel supporters. Er is echt een kentering gaande.
Ja, allereerst trouwens. Even zeggen, vooralsnog twee wedstrijden. Feyenoord heeft als laatste gecommuniceerd dat het zich beraadt op de straffen die zijn uitgeroepen. En dat nadere communicatie volgt. Of iets, dat laatste zinnetje weet ik maar iets van die strekking.
Ja, dat klopt.
Nadere informatie volgt. Feyenoord is aan het uitzoeken wat de onderbouwing ook is. Want die staat er niet bij. Kijk, die eerste wedstrijd Celtic is gewoon knip en klaar tegen Bayern. Je had een voorwaardelijke straf als je weer een keer vuurwerk doet. Zeker in de gradatie als nu, dan wordt het omgezet en krijg je een wedstrijd zonder publiek. Nou, die is gewoon overduidelijk. Maar nu meteen nog eentje erachteraan, meteen onvoorwaardelijk. Daar zijn ze over aan het uitzoeken van, hey, wat is daar de onderbouwing bij en kunnen ze daar eventueel nog iets mee? En hoe lang dat duurt hangt dan weer af van hoe lang het duurt voordat je het antwoord binnen hebt. Die wedstrijd tegen Sturm Graz is natuurlijk nog ver weg. Dus dat moest ik als eerst eventjes kwijt. En nu gebied de eerlijkheid mij te zeggen, Frank, het is inmiddels laat dat ik jouw vraag daarna even kwijt ben.
Nou, dat je nu voor het eerst echt tweespalt merkt binnen, binnen de supporters. Ja. En dat het gedeelte wat tegen vuurwerk is, groter aan het worden is. Dankzij die straffen van de UEFA. Niet zozeer dat ze tegen vuurwerk zijn, maar wel tegen de consequenties die volgen.
Ja, maar dit is voor een hele hoop mensen. Zeker mensen ook die in die vakken daaromheen zitten. Die mogen nu ook niet.
Nee, zeker de ring erboven ook. Precies, ja. Die hebben er al helemaal niks
die
mee te maken.
Die hebben er niks mee te maken. Dat zijn vaak gezinnen die daar zitten. En dan je koopt die paspoort toe voor godsvermogen. Maar ook omdat je graag wil. En dan mag je niet, omdat er beneden, en laten we even man en paard noemen, hoeveel zijn het er? 100 die vervelend zijn. Kijk, ik pleit er ook eigenlijk voor dat als je dit doet, dat is prima. En dat is misschien een beetje radicaal en onuitvoerbaar, maar dat maakt niet uit. Maar dat vind ik ook.
Dan kun je ook de politiek in.
Nee, maar dat er gewoon medewerkers van Feyenoord, die mogen ook bij jou even in je woonkamer gewoon dezelfde hoeveelheid vuur. En dan kijken hoe lachen jij het vindt en dan niet de schade komen verhalen. Dus als je huis afvikt, ja, prima. Je bent bij iemand te gast. Ja, ik klink heel erg als een moraalridder nu. Dat hoor ik zelf ook, want we hebben gelukkig een return op dit ding. Maar ik snap dit niet. Echt niet. Dit, je bent te gast. Er zijn 3000 andere manieren om zoiets mooi vorm te geven.
Ik probeer me dan altijd te verplaatsen in, niet om het goed te praten, maar ik probeer dan altijd te begrijpen waarom doen mensen wat ze doen.
Dat zei in FC Rijnland ook fijn.
Ja, anders zouden ze het niet doen. Dus altijd als ik iets niet begrijp of ergens op tegen ben, probeer ik me wel altijd te verplaatsen in het perspectief van die ander. En als je oor te luisteren legt, ook bij fanatieke supporters, een gedeelte ziet ook inderdaad toch wel dat de consequenties nu, dat willen ze niet. Aan de andere kant zien ze ook, dat is echt hun oprechte beleving, Filip, zien ze het ook als iets positiefs wat ze doen. Want die beelden, die gaan weer binnen andere supportersgroepen binnen Europa, gaan de wereld over. Daar wordt positief, in hun bubbel wordt daar positief op gereageerd. Heel veel mensen staan er ook foto's en filmpjes van te maken. Op het moment tegen Panathinaikos dat het gebeurt, laten we eerlijk zijn, zie ik op heel veel mensen gaan ook de handen op elkaar. Mensen vinden het mooi, mensen klappen ervoor.
Nee, ja, maar dat vind ik ook dubbel eraan. Want ik vind het zelf ook wel mooi om te zien. Alleen, de regel is heel simpel. En het gaat erom dat het ongecontroleerd is. En nu zijn heel veel de mensen de dupe. Daar ben ik eigenlijk meer chagrijnig over dan over hoe het eruit ziet en zo. Plus daarbij, ik blijf als de dood dat dit een keer fout gaat.
Nou, dat is, die regels zijn natuurlijk niet voor niets. De redenering daarna van, dit gebeurt op zoveel plekken, die regels zouden aangepast moeten worden. Dat is bij sommige sporters dat de redenering. Oh, de UEFA gebruikt het als melkkoe. Bij dat met die trappenvrij en de standaardboete die hier is. Daar heb ik ook echt mijn bedenkingen bij over die boete. Als dat, heeft dat ook met veiligheidsaspecten te maken. Maar zeker met dit vuurwerk, wat je zegt. Die regels zijn er ook niet voor niets. Dit zorgt echt gewoon voor, voor gevaarlijke situaties. En het gaat heel vaak gaat het goed. Maar moeten we nou inderdaad ook wachten dat het een keer echt fout gaat? Dat ook dat element erin meegenomen wordt.
Ja, en ik weet niet of het. Ik weet niet of dat kan. En misschien opper ik nu iets wat niet. Maar is er niet de mogelijkheid dat dit gecoördineerd veilig kan? Want ik ben het eens. Het is mooi.
Ja, en
het geeft sfeer.
Buiten het stadion is volgens een aantal fanatieke supporters geen optie. Die willen dat liever niet. Hè. We hebben ooit een wedstrijd gehad in Belgrado. Partizan Feyenoord, volgens mij werd het 2-5, twee keer Toornstra. Was echt prachtig hoeveel vuurwerk daar vooraf gaat aan die wedstrijd was. Alleen het was buiten het stadion. Dus dan zie je dat op tv, zie je dat gewoon minder goed. Maar dat was wel mooi om te ervaren. En veilig vooral. Maar goed.
Ja. Maar er zit ook iets bij dat juist omdat het niet mag, dat trekt dan weer aan. Ja. Ja. Niet om het goed te praten, maar ik probeer dan, wat speelt nou in het hoofd van
Nobody
mensen
likes
af om dit dan
care,
toch te doen?
Zie je dan op zo'n spandoek staan. Ja.
En als je dat als imago ook uitmelkt.
Ja, alleen die groep die wordt steeds kleiner.
Vind ik gewoon jammer. Ik hoop altijd dat we ons...
Ja, maar wij zijn het met elkaar allemaal denk ik wel eens. Maar dit maakt het ook dat het heel moeilijk is om dit tegen te gaan. De enige keer dat het toch wel eventjes enige tijd heeft gewerkt, Frank, is toen Arne Slot op een gegeven moment. Want als Arne Slot sprak dan luisterden de mensen. Volgens mij heeft dat toen wel echt enige tijd gewerkt. Die sprak zich echt expliciet tegen.
Jij hebt Van Persie de vrijdag over gevraagd. En die was daar ietsje terughoudender in. Hè? Die gaf niet echt een heel duidelijk antwoord. Ja. Dus misschien dat Feyenoord zelf ook wel met een statement moet komen of zo. Hè? Zet de kloezen voor een camera. En...
Ja, maar dat werkt richting dit gedeelte niet van de achterban.
Nee, dat is ook weer zo. Dat klopt.
Dat werkt.
Nee, dat heb je
en Feyenoord heeft zich vaak genoeg hier toch tegen uitgesproken. Ik denk dat het echt dat het aan dovemans oren is gericht.
Ja, ik weet nog wel. Nou goed, nee. We gaan door naar het laatste gedeelte. Want jullie moesten heel erg lachen om iets.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
En dat had met de aankomst van FC Volendam te maken.
Oh ja. Ja. Ik stond hier boven in de perskamer. En dan komt die bus aangereden van Volendam. Maar het was... Ze hebben gewoon zo'n bus die ook in het openbaar vervoer gebruikt wordt. Dus dat je aan de voorkant dat er zo'n zo'n ticker meeloopt waarop dan tekst staat.
Ja,
volgens mij liep de tekst uit dit is FC Volendam of zo, weet ik. In plaats van dat het de bus naar IJmuiden was. Welke dorp heb je daar?
Deze bus stopt niet.
Ja.
niet instappen. Ja. Lesbus.
Ja. Er stond op, ik rem niet voor een Ajax seat, stond erop.
Ja.
Nee, dat hebben ze in Volendam niet erop staan. maar het mooie, het was dus echt gewoon zo'n OV-bus met wat Volendam-stickers erop.
En zag je Henk Veerman ook aan zo'n lusje hangen?
Ja, die zag je. Nee, ik liep net nog even langs die bus, maar die is gewoon vrolijk aan het kaarten. Ja.
Ze waren wel, na minuut 25 waren ze aan het zoeken naar de stopknop. Bij Volendam.
die hebben ze ook niet gevonden. Ja, maar je bedoelt wel... Want ik heb nu zo'n oude vierkante stadsbus in mijn hoofd. Maar ik heb net die bus gezien. Het is zo'n touringcarbus waarmee je van Rotterdam naar Brussel kan.
Het is wel een moderne bus. Ja. Nee, niet dat we het nu... Ja, het is niet wat we straks in Boekarest... Daar komen we ook nog oude RET-bussen tegen, denk ik, Frank. Die worden dan daarheen gewacht.
Ja, ik had zo'n HTM-bus in mijn hoofd. Zo, gewoon die oude stickers er nog op.
Nee, die hebben ze in Volendam niet.
Wij gaan niet met de bus naar Stuttgart.
We gaan er wel heen, met de bus.
Nee, we gaan niet met de bus, inderdaad. Stuttgart trouwens verloren van Leipzig vandaag.
Ja, en dat was toch een wedstrijd van aanhaken of afhaken voor ze. Stonden derde, er was al een klein gaatje, die wordt nu groter. En vooral verdedigend wat tikken gehad, want daar werden ze toch omgeroemd.
Ja, Ramon Hendricks weer in de basis. Stuttgart nu vierde. Ik zat naar die stand van Europa League te kijken. Wij vinden allemaal, wij slaan Stuttgart best wel hoog aan. Maar Stuttgart, net als Feyenoord, ook pas één keer gewonnen in de Europa League. Dus dat wordt toch wel een heel erg belangrijk potje.
Ja, nou, stel Feyenoord wint daar niet of Feyenoord verliest daar, wat tegen een Bundesliga-club natuurlijk kan. Ja, dan zit wel echt de druk er toch op.
Ja.
Dan moet je in die drie wedstrijden daarna Celtic thuis, uit naar Boekarest hebben, FCSB en Sturm Graz thuis. Die moet je eigenlijk alle drie winnen. Om al die grens van 11 punten voorbij te gaan. Want daarna krijg je nog Betis Sevilla. Daar moet je het echt niet op aan willen laten komen. Dat je daar nog moet winnen of moet gelijk spelen. Want dat is echt een lastige uitwedstrijd. Dus als Feyenoord niet wint in Stuttgart. Maar voor die Duitsers geldt dat net zo goed andersom. Ja, dan komt er toch een ander soort druk bij. Dan moet je ze echt winnen. En dan heb ik het niet eens over bovenste 8. Waar we het na de loting over hadden. Dan heb ik het gewoon überhaupt om door te gaan.
Ja, en daar hadden we toch.
Daar hadden we toch echt niet op gerekend nadat de Champions League werd misgelopen. En toen we zagen welke teams zitten er allemaal in de Europa League, hadden we toch allemaal gedacht van bovenste 24, dat sowieso.
Ja, en dan dat is Braga uit, wordt extra duur. Tegelijkertijd Braga gewoon drie keer gewonnen, hè? Ongelooflijk, dat was echt zo'n matig elftal.
Ja, die staan er heel goed op in de Europa League.
Net even te kijken, maar sinds Feyenoord, 1 nederlaag, 5 overwinningen, 1 gelijkspel.
Ja.
Ja, bijzonder.
Maar Feyenoord doet het in Duitsland wel, willen ze het nog wel eens aardig doen, hè?
Ja, nou, dat is wel lang geleden.
Ook wel eens niet. Ze hebben ook wel eens door Bayern München daar een pakje op de broek gehad.
Ja,
Werder Bremen uit bijvoorbeeld, moet ik aan denken.
Was jij daarbij? Als jonge eerstertje?
Nee.
Toen mocht je nog niet.
Daar was ik echt nog te klein voor.
Ja. Er gaan meer dan 5000 supporters daar naartoe. Ik heb begrepen dat er een biergarten gereserveerd is.
Dat is goed.
Uiteraard.
Ja, dat is top. Dat is sowieso goed. Vlakbij het centraal station is dat. En dan wordt er een stukje gelopen. En dan met de metro richting het stadion. En dan nog 20.000
mensen. Wil jij gaan filmen op dat station, Frank?
Ja.
Dat vind ik altijd namelijk. Dat galmt zo heerlijk. Van die trein aankomt op de Houtbaanhof.
De Houtbaan.
Dat legioen stapt uit. Die trap, zo'n trap op. Ik stel me voor dat je zo'n trap hebt en dan galmt het zo lekker.
Ja, dat is mooi. Ja. Dat vind ik zeer dankbaar.
In je eentje klink je als een legioen in zo'n hal.
Ik ben echt jaloers, want ik hou echt van de Duitse voetbalcultuur.
We hebben hem gevonden, Frank.
Degene die ervan houdt?
Ja.
Philip van Asch. Ja.
Nee, ja, maar ik vind
Duitsland ook goud.
Zeker.
Ja. Ja, maar ook wat ik daar zo mooi vind is, die clubs zijn allemaal van de supporters. 50% plus één aandeel is de club. Zij hebben geen overnames, dat bestaat niet. En wat krijg je op de tribune? Men spreekt elkaar aan. En daardoor kan ook daar iedereen door elkaar heen zitten. Omdat iedereen, ze corrigeren elkaar, want iedereen heeft een aandeel in de club. Doet een ander wat, die doet direct jou wat aan. Want het is ook jouw aandeel. Je seizoenskaart is jouw aandeel in de club.
Ja. Nee, we gaan er met veel plezier heen. Woensdag persconferentie in de avond.
Ja, dan, wel pas in de avond. Ja,
ja, wel pas in de avond. En dan zijn we donderdag in de stad. Zijn we bij de Biergarten in het stadion. Ja. En dan gaan we gewoon...
Atemloos door die nacht.
Dat lijkt mij wel. Dus dat gaan drie hele mooie, in elk geval twee hele mooie dagen worden. Plus de terugreis op vrijdag. Dankjewel jongens. Het is hier bijna...
Ik vind het zo jammer dat we niet Twente uit meteen daarna hebben, Frank.
Had je
kunnen blijven. Ah, god, het is zo voorspelbaar.
Toch nog eentje eruit geperst.
Ja, nee, nu is het lekker go ahead uit daarna om 8 uur op zondagavond. Dus,
ja, dat scheelt, is helemaal niet eens zo ver daar vandaan. Maar dat vind ik wel een leuke club, weet je. Dus dan maak ik dat soort grappen niet.
Zeker. Dennis, dankjewel. Filip, dankjewel. Okay. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren. We zijn maandag sowieso weer terug bij jullie met FC Rijnmond. Luigi Bruins en Geert den Oude zijn dan te gast. En vanaf woensdag volg je alles rondom Feyenoord wat er gebeurt in Stuttgart. En vrijdag gewoon weer een FC Rijnmond. En als het allemaal een beetje mee zit qua verkeer en zonder vertraging, dan zitten we gewoon lekker aan tafel. Althans, jij zit aan tafel dan vrijdag, Dennis. En dan kan je gewoon even vertellen hoe dat is gegaan, die 0-2-overwinning daar. Dus helemaal goed. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Tjus, tjus.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.